Neemt u mij niet kwalijk.
Take 2. Dames en heren, welkom bij de eerste aflevering dit jaar weer van de podcast van IV-experts. Het IV-café of Grip op IV, zoals we hem ook wel kennen. Wat wij hier vandaag gaan doen, we gaan het hebben over ons vakgebied informatievoorziening. Daarvoor hebben wij twee hoofdsprekers hier aan tafel die elkaar de oren van de kop kunnen lullen, om het maar even zo te zeggen.
Wij?
Jullie?
Nee.
Over wie hebben we het dan?
Nou, over Arjen Rijkenboer.
Ja, en Rob van der Linden. Ik ben Arjen, hè, en dat is Rob.
Ja, zijn we al zover dat we elkaar zinnen kunnen afmaken?
Bijna wel, ja.
Bijna wel, hè. Dus we zijn hier bij IV Experts.
Senior adviseurs?
Informatievoorziening. Nou, hey, wat wil je nog meer?
Ja, dat is knap. Ja. Nou, dames en heren, hier aan tafel dus Rob en Arjen. Mijn naam is Jeroen Hardeman en wij zijn allemaal werkzaam bij IV Experts. We houden van het vakgebied informatievoorziening. We houden ervan om lekker slap te lullen. Dus we dachten, nou, die twee kunnen we mooi combineren in een podcast. En ik zal de heren voornamelijk laten praten, maar we proberen iedere week wel iedere aflevering wel een nieuw onderwerp de revue te laten passeren. En voor deze week is dat een nieuwsartikel wat voorbij is gekomen in ons groepsappje waar we het even over wilden hebben. De titel luidt als volgt en ik zal ook even de kop, hoe noem je zoiets eigenlijk, de ondertitel? Nee, het gewoon de eerste alinea.
Kop en subtitel toch?
Kop en subtitel? Ja, dat is niet echt een subtitel, want het zijn meerdere. Boeien. De titel is informatievoorziening over stromingsrisico's schiet tekort. Daarbij wordt gezegd, huiseigenaren zijn zich er vaak niet van bewust dat zij in een risicogebied voor overstromingen wonen, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Meer dan de helft weet niet dat schade door overstromingen van primaire waterkeringen niet gedekt worden door hun inboedel- en opstalverzekeringen. Arjen, wat is daarop jouw eerste reactie?
Ik woon niet in een laagwatergebied en daar ben ik heel blij om. Maar stel, je zou er maar wonen. Maar daar gaat het eigenlijk wat mij betreft niet alleen om. Ik zag het artikel, denk ik, als eerste. Maar laten we er geen wedstrijd van maken, Rob. Nee. Met name de titel, die prikkelde natuurlijk direct. En de relatie ook met overstromingen. We hebben de afgelopen maand, is dat, hè? Was begin januari, hebben we meegemaakt we toch ook in een laagland wonen, dat je toch ook te maken hebt met overstromingen naar overvloedige regenval. En er is veel water gevallen natuurlijk in die periode. Deze week was het op zich ook weer raak. Met name dat is echt een interessant punt. En daar hadden we het ook met elkaar over. Joh, laten we daar nou eens over met elkaar over in gesprek gaan. Hoe regel je dat nou? Wat komt hier nou eigenlijk bij kijken? En we waren zo met elkaar een beetje aan het nadenken welke partijen hier dan allemaal bij betrokken zouden moeten zijn. Net ook eventjes voordat we op de opnameknop drukten, probeerden we nog een keer weer een lijstje met elkaar te bepalen. Nou, volgens mij kwamen we al snel op 6, 7, 8, 9, 10. Het makkelijkste waar je mee begint, dat is Rijkswaterstaat. Dan kom je bij
de waterschappen,
gemeentes,
de provincie,
natuur- en milieuverenigingen,
ecologen,
bewoners in de gebieden.
En eventjes voor de mensen die weinig ervaring hebben met ons vakgebied informatievoorziening, wat een vrij Nederlands feestje is. Hoe werken die bedrijven samen dan om die informatie te delen op het moment? Waar schiet het dan tekort?
Nou, dat is denk ik misschien wel zo stiekem even de hoofdvraag van vandaag.
Ja.
Als je in de informatievoorziening zit, dan denk ik dat je wel weet dat het allermoeilijkste wat er is, ketensamenwerking is. Hoe wissel je informatie uit in de keten? En dit is wel een ultiem voorbeeld van waar je heel graag een hele strakke ketensamenwerking zou willen zien. En de vraag is een beetje, hoe goed lukt dat dan? Zeker gezien het bericht.
Ja, nou ja, exact dat. Wat we net al zeiden, er zijn behoorlijk wat partijen hierbij bij betrokken. En hoe breng je dat bij elkaar? En wie heeft nou welke rol in dit hele grote geheel? Ik wil niet pretenderen dat ik daar inhoudelijk goed zicht op heb. Maar je ziet wel dat daar zeker wel vraagstukken liggen. Wat kun je daar dan over zeggen als je het kijkt vanuit het perspectief van informatievoorziening?
Nou, wat ik zelf even losstaand van het artikel. Deze overstroming speelde eigenlijk vorige maand met name. Mijn schoonfamilie komt uit Brazilië, uit Rio de Janeiro. Daar heb je dat soort overstromingen, die modder slides heb je veel vaker. Dus ik vond het wel interessant dat het nu in Nederland ook voorkwam. Ik vond het wel ontzettend indrukwekkend dat men het van tevoren wist. Dat vond ik wel opvallend. Dat betekent dus in ieder geval dat ergens op een of andere manier de informatievoorziening over een incident, waarvan je prima kunt voorstellen dat je er niet op voorbereid bent, dat ze er toch op een of andere manier best goed op voorbereid waren.
Ja. En dat dan vond ik wel zullen knap. De meeste luisteraars denken van ja, maar je weet toch hoeveel regen er valt stroomopwaarts op de rivier, dus daar kun je wel een berekening op lossen. En natuurlijk kun je
ook,
dat.
Ook dat is allemaal informatievoorziening.
Ja, en die informatie moet je wel tot je nemen. En tegenwoordig hebben we ook zoiets als IoT, Internet of Things. Dat zijn kleine apparaatjes die ook op allerlei plekken toegepast worden. En ook weer heel veel metadata opleveren. Daar hebben we eigenlijk alleen maar meer en meer data. Of ik wil eigenlijk liever praten over gegevens. Het is een gegeven. Daar moet je wel iets met elkaar verzamelen. Dus al die gegevens die uit allerlei middelen en hoeken en gaten haalt, die moet je bij elkaar brengen. En dan ook nog eens een keer weer met je ketenpartners ook weer uitwisselen. Exact. Dus je moet ook nog eens een keer zorgen dat de relevante informatie op de juiste plek terechtkomt.
Ja. En heb je daarin tegenwoordig ook dat je bijvoorbeeld, we hebben regels zoals de AVG en de GDPR, wat er allemaal is ingevoerd en waar iedereen zo langzaamaan eindelijk aan het voldoen is.
Ja, is dat zo?
Hopen we.
Ja, dat is voor mij een podcast op zich hoor.
Ja, wow, absoluut. Show. Ja. Als jullie daar meer over willen horen, laat het ons weten. Ja. Kunnen dat soort dingen ook beperkingen hebben op dat soort ketensamenwerkingen, of moet je daar dan gewoon slimmer mee omgaan?
Nou, ik denk dat als je het hebt over zeg maar even plat gezegd, watergerelateerde informatie, dan heb ik niet in mijn hoofd zitten hoe dat nog een persoonsgebonden of een persoonsinformatie kan bevatten. Dus daar zie ik niet zozeer een risico. Als je dan hebt over risico's, dan gaat het meer over wat dan zo mooi heet datakwaliteit. En daar kun je op allerlei manieren naar kijken. In dit geval kan ik even direct al een paar dingen benoemen. Datakwaliteit is dus ook gewoon gelijke gegevens. Een kopje is een kopje en niet ineens een glas of een beker. Dat soort elementen, dat klinkt heel basaal, maar dat is in de praktijk echt heel lastig. En als je het dan hebt over een kopje, dat je ook samen weet dat je het hebt over een kopje. Dus dat je het ook allebei ook op dezelfde manier interpreteert. Want anders krijg je daar misinterpretatie, misvattingen met alle gevolgen van dien. Als jij bijvoorbeeld eenheden gebruikt, je gebruikt liters of je gebruikt deciliters en je communiceert dat naar elkaar en de ene heeft het idee dat het over liters gaat, maar het gaat over iets anders, dan ga je al. Zeker als het over water gaat, want dat maakt er echt wel een beetje uit.
Dan heb je best wel liters hè, met water. Dat is,
dat gaat rap. En we hebben ook, we hebben allemaal die beelden denk ik nog wel redelijk op ons netvlies. Waterkracht, dat doet wat.
Dat doet wat. En mooie aanvulling misschien hierop. Je gaf net de AVG als voorbeeld. Ik denk inderdaad dat niet zoveel toepassing is op water. Maar de dynamiek van welke gegevens stel je op welk moment aan wie beschikbaar, is in dit geval net zo relevant. Bijvoorbeeld als je het hebt over een netbeheerder, heb je het over stroomnetwerk. En het stroomnetwerk, daar wordt ook heel erg gekeken naar mogelijke aanslagen die daarop gepleegd kunnen worden. Of dat in ieder geval door mensen met de verkeerde intentie kan worden gebruikt. Nou, ik kan me dat met water, kan ik me dat ook goed voorstellen met bijvoorbeeld vergiftiging. Dan zou het dus kunnen zijn dat je ook die gegevens van hoogwater misschien niet zomaar wil delen. Dus daar moet je echt onderscheid in maken wanneer je wat met wie deelt.
Er komt inderdaad een hoop meer bij kijken dan gewoon een nieuwsartikeltje, als je het zo leest inderdaad. Ja. En dan heb ik nog een vraagje, wie hem wil beantwoorden, dat mogen jullie zelf uitvechten. Maar Arjen benoemde net al van, je kan wel informatie hebben, maar dan moet je het ook ophalen. Je moet het ook tot je nemen. Hier in het artikel staat ook slechts een kwart, 24%, van de ondervraagde huiseigenaren denkt te wonen in een overstromingsrisicogebied, terwijl dat in werkelijkheid geldt voor meer dan de helft, 54%.
Bizar, hè?
Dus we hebben het over dat de ketensamenwerking goed voor elkaar moet zijn, maar hoeveel verantwoordelijkheid ligt er bij de huiseigenaren zelf om die informatie op te gaan halen? Want Blijkbaar is die er wel, want anders komen ze niet tot dat gegeven dat 54% in zo'n gebied woont.
Nou, jij zei net van, ik weet het in ieder geval wel, dat je niet in een overstromingsgebied wordt. Ik denk, ik woon vrij erg in het westen.
Hoe weet je dat dan eigenlijk?
Ik ben sowieso gefascineerd door, er wordt veel gesproken over klimaatveranderingen, stijgende zeespiegelen en dat soort zaken. En dan kun je allerlei artikelen kun je wel relatief makkelijk vinden. Ook plaatjes, visualisaties. Wat voor mij vanuit mijn natuurlijke nieuwsgierigheid dan belangrijk is. Dan wil ik weten waar het over gaat. Dan wil ik weten, wat is dat dan? Ik lees dan bijvoorbeeld een artikel. Ik zoek het verder dieper uit. Ik kijk naar voor- en tegengeluiden. Maar als je dan kijkt naar de meest pessimistische geluiden die dan uitgaan van stijgende zeespiegel. Met alles wat erbij komt, dan kun je vrij mooie modellen, vrij mooie kaartjes vinden die aangeven waar dan een overstromingsrisico zit. Los daarvan, we weten gewoon, je hebt om de 2-3 jaar heb je in Nederland gewoon te maken met bovenmatig hoogwaterstand. Vanuit smeltwater, vanuit de bergen of aan de andere kant langs de kust, door maansinvloeden, stormen, combinaties, etc. Daar kun je ook modellen uitmaken. Daar kun je dus ook heel mooi wordt er weergegeven van waar heeft er in het verleden overstroming plaatsgevonden of waar kan er eventueel nog een overstroming plaatsvinden. En welk effect heeft dat dan op dat gebied? Maar dat is meer vanuit mijn persoonlijke nieuwsgierigheid. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij ergens woont in een gemiddelde Phoenixwijk, in een straatje, en je kijkt je raam uit en je ziet een ander huis, maar je ziet niet direct water, dat jij niet met water in je gedachten bezig bent.
Precies.
En jij woont in het westen, zei je net.
Ik gok dat ik wel in een gebied zit waar we onder water zitten.
Ja.
Ik denk zelfs nog wel te weten dat het ergens tussen de min 1 en de min 3 meter is, ongeveer.
Maar en wat is min 1 en min 3 meter?
Onder zeespiegelniveau.
Dus NAP het, dan bedoel je?
Of NAP, of ja, okay. Dat het in ieder geval 1 of 3 meter overstroomt op het moment dat er een probleem komt.
NAP?
Weet ik eigenlijk niet. Nee, dat denk ik niet. Volgens mij Amsterdam Spijl.
Nieuw Amsterdam Spijl is dat. Dat is een meetlat, zeg maar. En dan zit je onder of boven. En daar kun je heel veel aan ophangen.
Ja. Maar het mooie is dus dat we dus met z'n drie hier over moeten hebben, omdat het niet vanzelfsprekend is dat je het weet.
Ja,
consensus, dat is de eenheid van taal.
Dat is echt wel bizar, ja. Ook eenheid van taal.
Nou ja, en eenheid van taal inderdaad, want je kan zelf, zoals jij zegt, Arjen, opzoeken met allerlei verschillende bronnen en uit enthousiasme van, oh ja, ik woon in een risicogebied. Maar het moet maar net puntje bij paaltje komen en jouw verzekeringsmaatschappij zegt vanuit een andere bron, nee hoor, je woont helemaal niet in een onderstromingsgebied. Ja.
Oh,
en dan?
Daar heb je ook nog eens een hele mooie, want je kunt verschillende weergaven maken van hetzelfde. Dan heb je ook nog weer te maken met belangen. Een verzekeraar is niet het hoofdbelang om uit te keren, zeg maar. Dat is risicobeheersing. En als jij bovenmatig groot risico loopt, dan gaat de reflex zijn van de verzekeraar om daar ook tegenmaatregelen tegen te nemen.
Ja.
Want naarmate de kans groter wordt dat je gaat claimen, dan gebeurt er wat met een potje natuurlijk.
Precies.
Want verderop in dit artikel staat ook, en die had ik even gemist voordat ik de vorige vraag stelde. Maar huiseigenaren kunnen ze zich dus blijkbaar niet verzekeren hiertegen.
Nee.
Dat is toch ook wel bijzonder?
Dat is wel heel bijzonder, vind ik inderdaad. Je kunt je, zeg maar, na 9-11 hadden we de terrorismeclausule. Die stond daarvoor nergens in. Die is natuurlijk heel gauw ingebouwd. Maar als ik het goed heb, ben je daar dus tegenwoordig wel gewoon vrij standaard voor verzekerd. Nou, ik acht de kans dat we hier wat overstromen krijgen nog steeds wat groter dan een terroristische aanslag, mag ik hopen.
Ja, maar dat maakt dus ook, hè. Kijk, de bank die doet de risicoafweging, die doet de risicoafweging. En op basis van de kans zegt hij van ja, daar kunnen wij niet aan voldoen. Daar lopen we te veel risico.
Ja. Maar we zijn nu wel in rampscenario's aan het praten. Hè? Maar laten we eventjes de aanname doen dat we een overstroming zouden krijgen vergelijkbaar met 1953.
Ja.
Die impact daarvan is gigantisch. En ik vermoed, hè, maar dat zouden we dan aan de verzekeraars moeten vragen, dat je daar geen rekensom op kan loslaten. Omdat het bijna onmogelijk is om de impact daarvan te bepalen.
Dat is impact op mens? Of op dingen?
Nee, op schade. Dus op eventueel, zeg maar, dat zij moeten gaan uitkeren. Als je daar of geen berekening op kunt loslaten, dan wel het bedrag wordt zo groot dat er niet realistisch een premie aan te koppelen is. Dan kan ik me voorstellen dat je als verzekeraar zegt, we verzekeren het niet. Maar ja, dat geeft natuurlijk niet zo heel fijn gevoel als je er eenmaal bewust van bent van dit nieuws. Ik ben eigenlijk helemaal niet verzekerd voor overstromingen. Dat is eigenlijk wel heel frappant.
Ja.
Nou, dus ik heb gewoon even een vraag aan jullie dan. Want ja. Noem mij dan misschien wel paranoïde, maar ik kijk naar die kaartjes en ik maak dus ook een afweging ten aanzien van waar ik zelf woon. En ik woon in een relatief laag gebied, maar ik zit niet in een overstromingsrisicogebied. En toch denk ik dan weer bij mezelf, nou, op het moment dat de zeespiegel verder stijgt, wat betekent dat dan voor Nederland als geheel? En waar zou je nou eigenlijk woningen moeten gaan bouwen in Nederland?
Dat is ook wel een idee, ja. Dus we blijven even in de rampen, hè? Leuk. Maar,
rampen zijn niet leuk, maar...
Nee, maar voor het gesprek, zeg maar. Goede aanvulling. Noord- en Zuid-Holland stromen weg. In één klap. Even als scenario. Dan kun je wel zeggen, nou, ik woon in het oosten van het land. Ik zit niet in een risicogebied. Maar als Noord- en Zuid-Holland wegspoelen, zou je dan helemaal daar geen last van hebben? Dus de impact van überhaupt dat die ramp gebeurt op heel Nederland...
Is breder dan de grens van het water.
Is natuurlijk breder dan degene die alleen maar onder water komen te staan.
Ja, ja, ik woon in het, ik woon dicht bij de Rijn. Als het hoog komt, hoger wel dan in januari, dan worden mijn voeten ook wel nat. Ja. Maar bijvoorbeeld in Arnhem, langs de Rijn, wordt een nieuwbouwproject gestart... de stadsblokken heet het volgens mij, dat gebied. Nou, dat staat jaarlijks gewoon onder water. En dat is niet eens bizar hoog of zo dan. Dat is gewoon de jaarlijkse, als de sneeuw in de Alpen begint te smelten. Maar daar gaan ze gewoon nieuwe huizen bouwen. Ik vind het bizar dat ze dan zo'n plek kiezen.
Als ze het weten, hè? Dus de vraag is in deze dus. Is de informatievoorziening dusdanig op orde dat zij zich gerealiseerd hebben... Dat elk jaar staat te gebeuren en desondanks toch de beslissing genomen hebben... of dat ze deze informatie niet tot voor zich hadden.
Ja, maar je kan je bijna niet voorstellen dat ze het niet weten. Want we hebben het over informatievoorzieningen. Hè? Dat is een heel grijs vakgebied voor sommige mensen. Maar het gemeentehuis staat letterlijk tegenover aan de andere kant van de Rijn.
Ja. Ja.
Dus als je naar buiten kijkt, dan zie je ieder jaar toch dat gebied onder water
maar
staan.
Maar wat zegt dan de bepalingsprocedure? Dus eigenlijk, wat is de aanpak? Ik weet het niet, hè? Dus daar ben ik gelijk eerlijk over. Maar... stel, ik ben een ambtenaar, ik krijg als opdracht om in de omgeving te kijken naar... Oké, we moeten ergens een nieuwe wijk neer gaan zetten. Naar welke criteria kijk ik dan? En staat daar dit dan op het lijstje?
Staat die op het lijstje, precies.
Ja.
Nou, dus even om terug te komen op dat we net tot de conclusie kwamen. Er gaat op een gegeven moment water smelten. En we zijn hier dus blijkbaar op een of andere manier op voorbereid dat het gebeurt. En we komen daarna tot de conclusie hoe moeilijk het eigenlijk is om altijd op elk moment de informatie te hebben. We moeten toch wel weer tot de conclusie komen dat het extra knap is dat ze dit zagen aankomen. Dus ze hebben echt iets ergens goed gedaan in de keten om te zorgen dat deze informatie, nou, om ons mantraatje er even bij te pakken, op de juiste moment bij de juiste persoon was.
Ja. Ja, want ze weten er genoeg over om in ieder geval dit artikel naar buiten te brengen.
Precies, ja.
En mensen misschien wel te waarschuwen.
Ja.
En om toch even terug te vallen op die ketensamenwerking, want nou, je eindigt nu een positieve noot over deze ketensamenwerking.
Ja.
Zijn er andere voorbeelden in Nederland waar die ketensamenwerking, goedemorgen, wel goed gestroomlijnd als voorbeeld werkt?
Dit is een beetje een gewetensvraag, want het is ergens een beetje subjectief. Dus wanneer is goed?
Ja. Ja.
Maar als je kijkt naar welke ketens werken wel goed.
Nou, of optimaal samen.
Of optimaal samen, of in ieder geval laten we zeggen bovengemiddeld. Dus welke ketens doen het beter dan andere ketens? Ik denk gewoon heel, heel banaal de supermarktketen. Dus het zorgen dat producten in de supermarkt komen. Dus het aanleverroutes, dat soort dingen.
Ja, als je dan op die tour gaat zitten, dan kom ik ook wel gelijk in mijn hoofd komen er wel een aantal op. Dan denk je bijvoorbeeld ook naar transportketen, haven, watertransport,
luchtvaart.
Dat soort zaken. Daar denk ik wel dat we al heel ver zijn.
Ja.
Dus veel naar, logistiek hoor ik.
Ja, logistiek. Ja, logistiek is natuurlijk, want dat is ook heel belangrijk. Alles moet zo snel mogelijk op de juiste plek zijn en dat moet in één keer goed zijn. Dat zie je ook in de industrie wel. Hè. Kijk naar de auto-industrie, daar zie je dat ook heel erg mooi. Het lean-principe, wat ooit bij Toyota is begonnen, is daar voor mij een mooi voorbeeld van. Maar waar ik in eerste instantie even mijn twijfel had, mijn terughoudendheid had, is wij zijn natuurlijk vanuit onze organisatie IV Expert zijn wij bij heel veel partijen in de overheid, semi-overheidssector zijn wij betrokken. En daar zie je nog wel heel veel verbeterpotentieel in mijn beleving.
Ja, tegelijkertijd ook alweer die toetsingsvraag. Is het daar dan ondergemiddeld goed of bovengemiddeld goed?
Laat ik vooropstellen dat het werkt.
Nou, het werkt. Er komt eigenlijk een soort vergelijking op tussen een fysieke keten, zoals je die in de logistiek vaak ziet. Ja. En bij supermarkten bijvoorbeeld. Je moet echt fysieke producten van de ene naar de andere plek krijgen. En daarom rondomheen heb je informatie. En ik denk dat een van de handicaps is van een digitale keten is dat je die beperking van dat fysieke stuk heb je niet.
Nee, je ziet het niet.
Dus dat zou je zeggen, dat is een voordeel, want dan heb je meer mogelijkheden. Maar dan heb je dus ook minder keuzes waar je aan vast hoeft te houden. En dus kun je bij wijze van spreken eeuwig blijven praten over de mogelijkheden. En het zou best wel eens kunnen dat juist omdat je fysiek echt wat te doen hebt, dat makkelijker uiteindelijk in de keten gaat, omdat je de beslissingen makkelijker neemt. Zoiets kan ik me wel voorstellen bij een informatie.
Dat bedoel je dan als koppeling aan, je hebt iets fysiek en daar koppel je dan digitale gegevens aan? Of,
ja. Okay. Ja. Okay. In tegenstelling tot alleen maar een digitale informatieketen.
Sec puur en alleen digitale informatie. Daar wil ik wel mee.
Hey, dan zijn we het ook nog eens een keer eens vandaag. Dat is best
hartstikke. Eerste aflevering en jullie zijn het gelijk met elkaar eens. Wat moeten we nou met de rest van het seizoen?
Nou.
Nee. Oh. Hier wil ik wel mee.
Oh, hier wil je wel mee?
Ja.
Nou, wil je er aanvullend nog iets over zeggen dan?
Op dit moment niet. Okay. Deze bewaar ik nog even, maar dat is wel wat je zegt. Hè. Kijk, als je het hebt bijvoorbeeld over, voor plat gezegd, makkelijk gezegd, overheidsprocessen, breed zin van het woord, daar gaat het heel veel, of heel vaak, of bijna altijd gaat het over digitale informatieuitwisseling.
Absoluut, ja.
En daar laten we dan ook daar vaststellen dat dat complex is, omdat je het niet ziet. Het is niet tastbaar, het is fluïde. Het kan overal en nergens zijn. En ga dat maar eens op een juiste manier met elkaar organiseren. En elkaar samenbrengen. Nou, dan is je eerste uitdaging 9 van de 10 keer begin bij de organisatie aan zich. Op de plek waar informatie gecreëerd wordt. Nou, dat zijn meerdere plekken, meerdere zogenaamde touchpoints. Een burger die heeft te maken met meerdere instanties. Elke instantie heeft zijn eigen informatiebehoefte voor het specifieke proces wat de organisatie moet uitvoeren. Zorg eerst maar dat je het intern op orde hebt. Maar dan kan het ook nog zijn dat die burger dus met meerdere instanties voor eenzelfde vraagstuk in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan een migratiegebonden processen. Want je komt het land in, dan wordt een proces opgestart en dan wordt er een beslissing genomen. Dan ga je eruit of je mag blijven. Maar er zijn wel verschillende instanties die erachter zitten. Dat dan ook weer op de juiste manier weer bij elkaar komt. En niet dat organisatie A de informatie op haar eigen wijze verwerkt. En B idem zo. En dat dan bij elkaar brengen. Nou, kun je voorstellen wat er dan gebeurt. Sterker nog, we kunnen het ons levendig voorstellen wat er gebeurt als informatie niet op de juiste manier verwerkt wordt. Wij hebben daar wat tot vandaag van dag nog steeds speelt, ook wel gewoon actieve voorbeelden van. Denk aan gaswinning in Groningen, vraagstukken eromheen.
Toeslagenschandaal.
Zo kun je er nog wel een aantal noemen. Voor een deel ook wel terug te leiden is naar informatieuitwisseling.
Ja,
terwijl ik als ik even in mijn consumentenrol stap, ik zie best ook wel wat ketensamenwerking of systemen, om het even zo te noemen, die best wel goed gestroomlijnd werken. En voor mij komt dat voornamelijk tot uiting in de vorm van software, hè, want dat is een consument, dat is dan het tastbare waar jij het net over had. Maar bijvoorbeeld zoiets als DigiD, ik heb bijna nooit dat het niet lukt om in te loggen of zo. Dat soort dingen zijn best wel goed ingericht. En daar komen ook wel veel verschillende instanties bij kijken, toch?
Ja, absoluut. DigiD is wel ook een evolutie, hè? Dus de eerste DigiD was wel echt beduidend minder van kwaliteit dan de huidige DigiD.
Ja.
Dus dat heeft ook wel een ontwikkeling doorgemaakt. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld van iets wat in ieder geval goed genoeg werkt. Laten we het even subjectiever proberen uit te halen. Het werkt goed genoeg. Dus wat dat betreft is dat een mooi voorbeeld van ketensamenwerking.
En ik ben ook wel een klein beetje kritisch. DigiD, ik heel handig middel om jezelf te identificeren of in ieder geval kenbaar te maken bij een instantie waar je wil inloggen. Maar dat is ook wat het doet. Hè. Het is eigenlijk een vrij eenvoudig principe. Ja. Het zegt, of het is een identificatie. Ben jij wie je zegt dat je bent? Is dat zo? Ja, oké, dan log je dan op deze plek, kun je inloggen. Dus zo spannend is die eigenlijk ook niet.
Ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Ja, het werkt wel.
Ja, absoluut. Dat mag ik niet ontkennen.
Nee, het werkt wel. Dus het is natuurlijk echt wel een vooruitgang ten opzichte van wat daarvoor, dat je op verschillende plekken moest inloggen met et cetera. Ja. En nu kun je met een appje en een code en heb je een soort multifactor-achtige identificatie. Ja. Gewoon netjes.
Ja.
Waar het voor mij vooral om ging, is dat al die verschillende instanties op een juiste manier daartoe weten te koppelen en een centrale plek weten te vinden voor het inloggen. Iets wat in het geval van de overstromingen al die instanties elkaar niet weten te vinden op zo'n centrale plek.
Ja.
Dus waarom lukt het wel met zo'n app en niet met een informatie dashboard of de tabel, whatever ze nodig hebben om de consument te laten zien of je wel of niet in een overstromingsrisicogebied woont? Waarom lukt dat dan daar niet? Of is daar nooit de urgentie voor geweest omdat dat probleem nog nooit zo...
Misschien is het in dit geval wel dat, hè? Dus wordt er gezien dat er een keten is. Dus kun je als organisatie erkennen en herkennen dat je onderdeel bent van een groter geheel. En als je daartoe vanuit jezelf iets moet doen, dan gaat 9 van de 10 keer gebeurt dat niet.
Ja.
Daar moeten organisaties in bepaalde gevallen moeten die daartoe gedwongen worden.
Ja. Kunnen wij...
Een hard gegeven is, je weet niet wat je niet weet.
Ja.
En dat blijft natuurlijk te alle tijden zo. En dan heb je een situatie, een bijzondere situatie als deze nodig, zodat je daar ook een keer wat gewoon kunt gaan vinden.
Nou, ja.
Als we al eerder in het gesprek tot de conclusie kwamen dat maar één van ons drieën iets wist over de situatie van zijn woning ten opzichte van de waterstand, dan is daar dus blijkbaar ook onvoldoende informatiebehoefte ontstaan om hier eerder wat aan te gaan doen.
Nou, en ook, laat ik ook gelijk even zeggen, ik weet wel iets, maar ik weet dus ook niet alles. En de kwaliteit van de informatie die ik hier verstrek, daar kun je misschien ook nog wel weer wat van vinden.
Ja, ja.
En daar gaat het mij ook om, hè. Dus gegevenskwaliteit, datakwaliteit, wees je ervan bewust, zorg ervoor dat je met elkaar dezelfde taal spreekt. En als je in een keten zit, als je met z'n drieën iets wil bereiken, dat je elkaar ook gaat opzoeken en dat je ook met elkaar tot afstemming komt.
Ja.
Hey, en als hier nou mensen naar aan het luisteren zijn en die denken van, nou, ik zit bij een organisatie, die kan daar nog wel wat in leren. Wat zouden jullie ze dan aanraden?
Moeten ze ons bellen?
Ik wou net zeggen, los van naar www.tv-experts.com gaan.
Nee, wat ik ga hier geen concreet antwoord geven, maar dat vind ik wel een hele leuke vraag die je stelt, Jeroen. Want wij gaan beginnen met een serie wat ons betreft aan podcast. Wij vinden het ook erg, denk ik, wel heel erg leuk als er luisteraars zijn die met een specifieke vraagstuk zitten bij hun eigen organisatie in relatie tot gegevens, data, informatie, informatievoorziening. Stel ook gewoon je vraag. Dus bied ook of vertel ons wat er speelt zonder dat je alles bij naam en toenaam noemt, maar schets de situatie. En nou vind ik het heel erg leuk om hier met elkaar ook aan tafel daar ook met elkaar over in gesprek te gaan.
Ja, ben ik helemaal met je eens.
En dan weer ook vanuit onze eigen ervaringen. Wij zijn nu al heel wat jaren zitten wij in de informatievoorziening. Nogmaals, ik pretendeer niet dat we alles weten, maar we hebben wel heel veel meegemaakt. En afzonderlijk ook gewoon specifieke situaties meegemaakt. Dus ik denk ook dat je van ons ook een heel uitgebreid, maar misschien ook wel gevuld met voorbeelden, hoe het wel moet, hoe het niet moet, antwoord gaat terugkrijgen. Ik weet het zeker.
Dames en heren, dan zou ik zeggen bij deze de uitnodiging. Als jullie vragen hebben voor ons of vraagtekens hebben bij de verhalen die wij vertellen, want die kunnen er natuurlijk ook zijn. Dan,
ja, dat is ook leuk. Ja,
ja, ja, dat, ja. Wat zijn
ook
daar
vooral
nou?
Met kritische punten, super tof.
Ja. Ja. Zoek ons op. We zijn overal te vinden op het wereldwijde interweb via www.tv-experts.com. En daar kun je ons op allerlei verschillende soorten manieren benaderen. Daarnaast zie ik ook al dat wij op 30 minuten zitten. Ja, het gaat hard. Dus we moeten hem zo langzaamaan gaan afronden. Zijn er nog nabranders die jullie over het onderwerp zelf willen geven, Rob en Arjen?
Nee. Voor mij hebben we juist wel veel gedekt. We hebben wel een paar mooie aspecten gepakt. Een voorbeeld uit de praktijk die we op een aantal aspecten, met name ketensamenwerking, denk ik goed konden koppelen op informatievoorziening. Nou, dat is een hartstikke mooie boodschap, denk ik.
Ja, voor de volgende ga ik weer opnieuw op zoek naar voorbeelden van informatievoorziening in het bedrijfsleven, maar ook overheid, semi-overheid. Dat komt hier ook weer op tafel en dan zullen we het er ook weer verder over hebben. En ik ben ook wel benieuwd naar concrete vragen vanuit luisteraars, dus ja, kom maar door.
Leuk.
Nou, kom maar door. De boodschap is duidelijk. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van GIP op IV. Het IV-café, all of the above. Rob, Arjen, ontzettend bedankt voor het wauwelen op deze eerste aflevering.
Ik ben blij dat je dat nog een keer op plaats wel benadrukt. Want ik ga even heel snel door mijn hoofd heen van wat hebben we nou allemaal besproken. Dat je als luisteraar ook even moet wennen aan ons. Wij houden ook nog wel van afdwalen, wauwelen, filosoferen. Maar het komt goed, dat beloof ik je. Ja, dat komt goed.
Ja.
Beloven het.
All right. Dit was IV Experts. Dank jullie wel.